Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Tim Wagenmakers en vandaag presenteer ik samen met mijn lieftallige sidekick Sterre ten Houten de Lange deze aflevering waarin we praten over oorlogen en conflicten. Iets te ver van jouw bed, Sterre, of ooit overwogen serieus bij het leger te gaan?
Nee, ja, nee, mijn moeder die zei altijd, je mag niet bij het leger, want daarvoor heb ik je niet opgevoed, om overhoop geknald te worden.
Ik denk dat mijn moeder het daarmee eens was met jouw analyse. Maar toen ik 18 werd, kreeg ik wel een brief natuurlijk dat ik militaire dienstplicht had. Die was opgeschort, toch jammer, want stiekem leek me dat toch leuk om een jaartje daar in het leger te gaan. En ik denk dat voor veel Nederlanders dat het moment is waarop oorlog het meest concreet is, dat die brief op de mat valt. Oorlog is toch vooral een abstract iets, ver weg van ons. En toch zijn we in oorlog met bijvoorbeeld IS. Onze F-16's vliegen over Irak om daar te bombarderen. Of we zitten in conflict situaties zoals in Mali, waar onze militairen de ogen en oren van de Verenigde Naties moeten zijn. En vorige week nog stuurden we een groepje militairen naar Afghanistan om daar te helpen de politie te trainen. Op de site van Defensie zijn er altijd vacatures. En elk jaar sturen we weer nieuwe Nederlandse militairen naar conflictgebieden. Maar zijn zij wel goed voorbereid? We praten er vandaag over met een gast voor wie oorlog en conflict door haar onderzoek een stuk concreter is geworden. PhD-onderzoekster Marenne Meijansen, ooit mijn docent bij de Minor Conflictstudies aan de UvA. Nu onderzoekster bij TNO, de Dutch Defence Academy en de Radboud Universiteit. Welkom, heb ik alles genoemd? Alle partners? Of?
Ja, dit zijn alle partners.
Dit zijn wel een beetje de partners, ja. De column in het tweede gedeelte van de uitzending komt van filosoof Michiel Keestra. Oorlog, kon je daar wat mee, Michiel?
Ja, helaas wel.
Helaas wel, zeg je?
Ja, nee, ik bedoel, oorlog, zelfs voor een filosoof, is oorlog en vrede iets wat op zijn, op zijn nachtkastje ligt te rusten. Ja. Ik ga daar iets abstracter dan de meeste mensen waarschijnlijk over spreken, maar ik kan nog iets mee.
Nou, ik ben benieuwd. Ja. Marenne, we gaan het vandaag hebben over het onderzoek dat je momenteel uitvoert naar hoe onze militaire leiders beter kunnen worden voorbereid op 21ste eeuwse conflicten. Het eerste wat me daar maar eigenlijk afvroeg was, wie bedoel je daar dan mee? Bedoel je dan minister Hennis, de commandant ter strijdkrachten of mensen daaronder?
Mijn onderzoek gaat eigenlijk vooral naar de officieren. Dus dat zijn echt vrij jonge mensen die in het Nederlandse leger dienen of gaan dienen. En een groot deel van hen komt direct van de middelbare school. Die hebben HAVO of VWO gedaan. En een ander deel stroomt in nadat ze een HBO of bachelor ergens anders hebben gedaan. Ja. En worden dan opgeleid tot militair.
Word je snel officier in het leger? Is dat?
Op het moment dat je op de Koninklijke Militaire, of de NLDA moet ik zeggen, Nederlandse Defensie Academie zit, word je meteen officier. En de onderofficieren doen een andere opleiding.
Oké, nou heel goed. We praten er zo over verder. Maar laten we eerst luisteren naar muziek.
As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in. People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, deny thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, hanging and crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, the love is found. Ask yourself.
That's all we got.
One world.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good world. Yeah, we only got
one world.
That's all we got.
Dat was Black Eyed Peas met Where is the Love? U luistert nog steeds naar Amsterdam FM en we spreken met onderzoekster Marenne Meijansen. Zoals ik al eerder al zei, je onderzoek richt zich erop hoe onze militaire leiders beter kunnen worden voorbereid op conflicten in de 21ste eeuw. Hoe zien je dagen er nu concreet uit qua onderzoek? Zit je op de militaire academie veel?
Ja, ik zit een dag of twee echt op de militaire academie. En dan heb je lunchpauze en dan kijk je naar buiten. En dan zie je dat ze gedrild en geskild worden, zoals dat genoemd wordt. Dus dan zijn ze aan het marcheren en aan het lopen en met wapens in de weer. Dat is best wel gek als je van een universitaire wetenschappelijke hoek komt en eigenlijk vooral boeken en papieren ziet. Dus daar zit ik de halve week en de andere halve week zit ik in Nijmegen. En zie ik gewoon wat ik gewend ben, namelijk wetenschappers en studenten en
in de burgermaatschappij.
In de burgermaatschappij, ja.
Hey, je zegt ook dat je richt op conflicten in de 21ste eeuw. Daarvan is natuurlijk een soort aanname dat oorlogen zijn veranderd.
Ja, die zit er zeker in. Wat een beetje... wat normaal vaak gezien wordt als een belangrijk veranderpunt is natuurlijk het einde van de Koude Oorlog. Toen werd er eigenlijk geen echte oorlog gevoerd in die zin dat er niet heel veel fysieke conflicten waren. En dat is daarna omgeslagen en dan zie je eigenlijk Srebrenica, Rwanda, Cambodja, een aantal hele grote conflicten waar zowel de internationale gemeenschap als individuele landen heel anders op reageerden. En je ziet ook dat er in die landen zelf opeens geen land-tegen-land conflict is, maar dat er allerlei subgroepen om van alles en nog wat strijden. En dat het niet meer zo heel erg gaat over territoriale veiligheid alleen, maar over heel veel andere dingen.
Dus de verandering is dan dat we niet meer langer staat tegen staat hebben, maar dat het... Maakt mijn zin eens af, dat het...
Dat het gaat over menselijke veiligheid of menselijke behoeften.
Ja.
En dat het vaak groepen zijn tegen de staat of groepen tegen elkaar.
Ja.
En het is natuurlijk niet zo dat het daarvoor nooit zo was. Het is alleen zo'n markering dat het nu een grote verandering is.
En je zegt ook dat we daar anders op zijn gaan reageren. Dan bedoel je mee dat wij op een andere manier nu die conflict situaties proberen te beïnvloeden.
Ja, we zijn steeds dieper eigenlijk er ingedoken, we als internationale gemeenschap. Dus in plaats van dat we ertussen zijn gaan staan op een grens en hebben gezegd, nou jullie blijven links en jullie blijven rechts en dan hopen we dat het goed gaat. Zijn we meer de oorzaak van het conflict gaan zoeken. Nou, dat zit vaak in armoede of in ongelijk toegang tot politieke instituties of tal van oorzaken. En daar zijn we ons een beetje tegenaan gaan bemoeien, soms de goede en soms de slechte.
Dus eigenlijk wat je zegt, we doen niet alleen meer veiligheid, maar we proberen ook meteen ontwikkelingshulp te bieden.
Ja, we proberen een combinatie van veiligheid en ontwikkeling en politieke ontwikkeling te brengen.
En wie zijn dan de we waar je het de hele tijd over hebt? Want je hebt het over dat er een internationale gemeenschap ontstaan is, minder natieconflicten gericht.
Ja. Nou, we is in dit geval heel vaak de Verenigde Naties, maar ook de NATO bijvoorbeeld of de Europese Unie. En daarbinnen vinden eigenlijk heel veel van de toch wel vaak westerse landen hetzelfde. Of die gaan er op een bepaalde manier in mee.
Dus kan je dan zeggen dat het westerse manier van naties naast elkaar leven, dat dat de norm is geworden internationaal?
Ja, er is natuurlijk zo'n grote filosofische stroming die zegt er moet een soort van eeuwige vrede zijn. Nou, dat zal Michiel ook herkennen van Kant. Waarin inderdaad alle democratische naties heel vreedzaam met elkaar aan het handelen en aan het uitwisselen zijn en alles goed gaat. Je kan het een westers idee noemen. Er zijn ook veel niet-westerse landen die daarin meegaan. En er zijn ook veel mensen in westerse landen die daar weer een ander idee over hebben.
Maar is het niet zo dat wij onszelf dan, want we praten denk ik vooral vanuit het Westen, hoe wij interveneren in andere gebieden, dat wij onszelf ook iets te groot maken? Moeten wij ontwikkelingshulp bieden in landen? Moeten die dat niet zelf doen?
Uitstekende vraag. ik denk dat, maar dit is vooral persoonlijk, ik denk dat je als mensheid een bepaalde mate van verantwoordelijkheid hebt om wel iets te doen, maar ik denk ook vaak dat er veel wordt gedaan met goede intenties die heel verkeerd uitpakken.
Ja.
En wat dat betreft zouden we soms misschien, ik weet nu even niet wie de we is, maar zouden we soms wat voorzichtiger kunnen zijn.
Maar dat maakt oorlog voeren een stuk moeilijker. Want het is niet meer alleen het winnen van territorium, maar het is ook daarna helpen. En wanneer stop je dan?
Ja, oorlog voeren is denk ik sowieso heel moeilijk. Dus wanneer stop je? Dat is wanneer ga je weg uit een land? Dat weet ik ook niet. Het gaat over exit-strategieën, dus ga je erin en ga je er heel snel weer uit op het moment dat je de meest gevaarlijke cellen van een organisatie hebt uitgeschakeld. Of zeg je, nou, dan gaan we nu ons eens bezighouden met democratie en armoede, bestrijding.
Ja. Ja. Want het idee is dat dat hand in hand moet gaan.
Ja, van iets wat dan de comprehensive approach of in Nederland vaak de 3D-strategie wordt genoemd. De 3D's zijn development, diplomacy en defense, dus waarin veiligheid en ontwikkeling zitten. Dat het hand in hand gaat.
Ja. En nu wat wij doen, wij bombarderen Irak en IS. Dat lijkt dan wel weer een traditionele vorm van oorlog waarbij we territorium proberen terug te winnen.
Ja, ik weet niet of die over territorium terugwinnen gaat, maar inderdaad wel over het wat directer uitschakelen van een vijand. 2001 of 9-11 is een tweede markering. Dus je hebt de Koude Oorlog en dan 2001, waarin je weer een ander type conflict ziet ontstaan, waar ook wel aangezegd wordt, nu gaan we weer weg van dat hele peace building of ontwikkelingsdenken. We gaan nu weer veel meer gericht actie voeren tegen de schadelijke elementen.
De war on terror is dan het markeringspunt eigenlijk.
Ja.
En zie jij dat dat ontwikkelingsdenken weer terugkomt? Of is dat wel echt iets wat veranderd is na 9-11 en klaar?
Het is nooit helemaal weg geweest. Maar je ziet wel dat in de grote militaire interventies zoals in Mali en Irak nu, dat dat wel anders is dan toen we bijvoorbeeld in Afghanistan bezig waren.
Hebben we eigenlijk een leger nodig?
Nederland, bedoel je?
Nederland.
Ik zou op mijn kop krijgen van mijn baas als ik hier antwoord op geef.
Als je daar een negatief antwoord op geeft, neem ik aan. Ik denk dat zolang we niet een wereldvrede met een wereldregering hebben, inderdaad een soort speculatie waar Kant en anderen het over hebben, hebben landen een leger nodig. En ik denk, Nederland heeft natuurlijk sterk binnen EU en NATO-verband ook legertaken met elkaar verdeeld, maar zonder leger gaat geen enkel land het op deze aardkloot uithouden. Misschien Luxemburg
of Monaco. Costa Rica heeft geen leger. Ja.
En dat soort landen denk je dan.
Ja, en even nog toch een beetje antwoord geven op je vraag. Ik denk dat het Nederlandse leger probeert zich ook inderdaad, wat jij zegt, de internationale verbanden heel erg nuttig te maken. En dat heeft absoluut betekenis zelfs buiten het interveneren. Dus dat gaat ook over meedoen met de anderen, over een stem hebben binnen de internationale gemeenschappen en over daar dus.
Maar is dan het feit dat we ook ontwikkelingshulp willen bieden niet ook gewoon pure noodzaak? Want veiligheid kunnen wij misschien wel niet eens maar afdwingen met een klein leger.
Ja, Nederland hoeft zich daar inderdaad, net als andere kleine landen, geen illusies over te maken dat wij IS of welke groep dan ook wel op de knieën zullen dwingen. Dus het gaat over samenwerkingen. Ja. Maar wij kunnen ook geen ontwikkeling brengen hoor, in ons eentje. Dat gaat ook niet lukken.
Nou, we praten hier zometeen over verder en dan praten we specifiek over de manier waarop wij onze militairen trainen. Om alvast een beetje in de stemming te komen, ken je de documentaire De Uitverkorenen?
Ja.
Daarin zien we hoe het korps mariniers vanaf recruten tot aan dat zij marinier zijn worden opgeleid. En we luisteren naar een kort fragment uit de documentaire voordat de muziek begint, waarin we horen hoe de leiding binnen die opleiding denkt over opleiden.
En af en toe ontkom je niet aan om de harde hand te gebruiken.
En helpt het?
Vaak wel.
Hoe dun is het lijntje tussen onmenselijk en pedagogisch?
Het is heel dun. De vraag wanneer ben ik iemand aan het trainen en wanneer ben ik iemand aan het slopen. Slopen kan ook een vorm van training zijn.
Mama, mama, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on? Oh, what's going on?
Right on.
Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on, right on.
Right on. Thank you.
Ja, we zijn weer terug bij Radio Zwammerdam. Het was Marvin Gaye met What's Going On. Ook een oorlogslied waarin hij zich afvraagt wat er toch in vredesnaam was gebeurd in Berkeley in 1969... toen een anti-oorlogprotest met geweld werd neergeslagen door de politie. Terug naar het nu. Marenne, we gaan het nu hebben over de militaire opleiding en hoe we onze militairen nu trainen.
Ja, want tussen het muziekje door ontwikkelde je de betere antwoord op hebben we een leger nodig. Zijnde, wat voor leger hebben we nodig?
Ja, dat eigenlijk de vraag moet zijn. Wat voor leger heb je nodig?
En wat voor leger denk je dat we nodig hebben in deze tijden van de 3D's?
Ja, de 3D's zijn dus eigenlijk alweer een beetje uit zwang geraakt. Je hebt, ik denk, nu veel meer een leger van specialisten nodig dan vroeger. Het kanonnenvlees, zeg maar, is wat minder nodig. En je hebt eigenlijk mensen nodig die echt, nou, wat ook bij Defensie een echte vakman noemen. Dus ze moeten wel goed weten hoe ze hun wapens en voertuigen allemaal moeten zitten. Maar ze moeten ook echt heel veel kennis hebben. Ofwel over conflicten, ofwel van een bepaalde taal of cultuur. Ofwel van internationale samenwerkingsverbanden. Dus ik denk dat je veel meer naar een leger toe moet met experts.
Tegelijkertijd.
Die niet allemaal, oh sorry.
Nee, dat geeft niet, maar tegelijkertijd horen we in de documentaire toch ook de harde hand nog steeds. En als je hem kijkt zie je ook dat die mariniers vooral echt gedrild worden op het fysieke. Is dat ook hoe wij over het algemeen onze militairen opleiden nu?
Uiteraard zit er een heel groot fysiek gedeelte in. En ook totdat ze met pensioen gaan, moeten ze ook, ik geloof 1 of 2 keer per jaar, behoorlijk zware fysieke testen doen. Om gewoon te zorgen dat mocht er iets nodig zijn, dat ze allemaal even hard kunnen rennen. En dat je niet, zeg maar, achterblijft met de zwakkeren. Maar de ideale opleiding, zoals die op papier staat, heeft 3 poten. Waarvan er eentje militair is, waar een deel fysiek in zit. En eentje wetenschappelijk. En dat kun je vergelijken met een bachelor sociale wetenschappen. Komt ook ethiek in voor, komt internationale politiek in voor. En de derde poot is het socialiserende. Waarin het dus heel erg gaat over vorming. Kunnen we deze mensen van individuen ook echt tot een team maken? Want dat team is ontzettend belangrijk. Ja.
Maar stromen er dan veel mensen nog extern in? Of komen de meesten toch wel meteen van de middelbare school?
Ik hoorde laatst een getal en ik heb het niet gecontroleerd. Maar 75% stroomt extern in later. Vond ik erg groot.
En is daarbij ook aangegeven wanneer ze dan instromen? Is dat na afronden van een studie of is dat?
Meestal na een hbo of een bachelor universitair. Ja.
Dus die spotjes van ben je technisch opgeleid, kom dan bij het leger, werken eigenlijk wel goed?
Ja, ik denk dat die vooral voor onderofficieren bedoeld zijn. En voor de officiers hebben ze weer officieren. En hebben
ja, want
weer
wat die specialisatie betreft, bedoel je dan, heb je het dan over de officieren waar jij naar kijkt?
Ja.
Of heb je het over dat het hele leger eigenlijk veel meer Division of Labor zou moeten doen, om het zo maar even te noemen.
Nou, wat interessant is, is je kiest eigenlijk, of je wordt gekozen voordat je aan de opleiding begint, al welk vak je gaat doen. Dus of je marinier wordt, of bij de luchtmacht gaat, of bij de infanterie. En daarbinnen kies je dan ook weer een specialisatie. Ga jij heel veel van tanks af? Geen tanks meer. Ga jij heel veel van vliegtuigen afweten, ga je speciaal je richten op piloot of parachute. Nou, dat is dus in die zin al vroeg gespecialiseerd.
En dat wordt dan van bovenaf bepaald?
In samenspraak, ja.
En je hebt het hier dus over die officieren die je bekijkt?
Ja.
Of die je hebt bestudeerd?
Ja.
Heb jij zicht op waar we nu op inzetten? Want ik hoor heel vaak dat Nederland vooral goed is in inlichtingen verzamelen. Dat een van de speerpunten is van wat onze militairen doen.
Ja.
Klopt dat, ten eerste?
Ja, en dat heeft er denk ik deels ook mee te maken dat inlichtingen verzamelen een stuk veiliger is dan hele grote grondtroepen sturen. Het grote risico van grondtroepen sturen is natuurlijk ook dat je bodybags weer mee naar huis krijgt. En dat is iets wat
wat krijg je mee naar huis?
Lijkenzakken.
Ah, ja.
En dat is iets wat in zo'n beschaafd land als Nederland eigenlijk niet goed is. Dus dat komt er ook in de politiek gewoon lastig doorheen.
Dus we willen wel een leger, maar we willen niet dat daar
slachtoffers mee vallen. Ja.
We willen liever politietrainingen doen en we willen liever inlichtingen verzamelen dan dat we fysiek grote risico's lopen.
En welke landen doen dan wel de manschappen sturen?
Bangladesh kan heel veel troop contributing countries, noemen ze dat.
Kanonnenvlees, oneerbiedig.
Ja. Ja. Die krijgen daar geld voor vanuit de Verenigde Naties. En die zijn dus op een bepaalde manier gemotiveerd om veel mensen te sturen, terwijl wij liever specialisten sturen.
Ja. Maar ik denk ook, de Verenigde Staten zijn natuurlijk, leveren altijd heel veel manschappen. En wat mij opvalt, ook als je in de VS bent, als je Amerikaanse kranten leest, als er slachtoffers gevallen zijn, wordt er altijd een portret met een beschrijving. Het vallen van slachtoffers onder de uitgezonden militairen maakt echt onderdeel uit van, ik zou zeggen, het alledaagse gesprek.
Onze cultuur accepteert dat veel minder.
Ja, en bij ons wordt het op een of andere manier ook weggemoffeld. Dus het is ook niet iets waar je als gewone burger, als kiezer, besef van hebt van, goh, er zijn van ons soldaten elders aan het strijden die misschien ook vallen. En weet ik, in de Amerikaanse televisiespotjes van zorg voor de nabestaanden. Hè, dus dat je ook wordt opgeroepen van kijk om je heen. Misschien zijn de buren wel een familielid verloren. Dus ik denk dat het een heel brede gedragen iets is.
Ja.
Marenne, ik wil je nog even een fragment laten horen over de cultuur die wij hebben bij de mariniers dan in dit geval. Start het fragment maar in.
Velen voelen zich geroepen. Slechts weinigen zijn uitverkoren. Allemaal gestaan. Per vandaag zijn jullie werkzaam bij het CZSK. Het commando zeestrijdkrachten. Dit is een militaire organisatie waar andere regels gelden dan in de burgermaatschappij. Ik stel jullie bij deze onder de krijgstucht. Klassekader, je kunt overnemen.
Ja, het aanspreken van kaderleden schiet in alle tijden met twee woorden. Normaal volwassen mannen proberen voor jullie te maken twee woorden. Ja, niet zoals in de burgermaatschappij. Hey, ouwe, nee, het is gewoon corporaal of sergeant. Nou, hoe gaan we op weekend? Ja, nette kleding. Dat wil zeggen, niet met een spijkerbroek, geen shirtjes met OEA Marine Corps erop. Nee, als wij gewoon hier vrijdag naar huis gaan, zijn we allemaal hetzelfde. Draag geen kettingen, armbanden, ringen, piercings, tepelringen, kokringen, alle geneuzel. Ten eerste is het een beetje homofiel. En ten tweede is het niks, hè, als jij met dat zure ding in bakkers loopt.
Ja.
Ja. Jij loopt er nu een tijdje rond. Wat valt jou verder nog op als je daar rondloopt qua hoe alles is opgezet?
Wat je ook in dit fragment hoort, het is natuurlijk ontzettend strak. En het gaat heel erg over eenheid en het team, wat ik al eerder zei. En de gedachte daarachter is, je werkt in een gebied waar het over leven en dood gaat. En de mensen met wie je bent, daar moet je echt heel erg op kunnen vertrouwen.
Je buddies, toch? Constant.
Ja, dus al het individuele, niet al het individuele, maar heel veel moet eraf om echt dat team centraal te hebben. En dat zie je eigenlijk terug ook in de hele opleidingscultuur. Het gaat allemaal over grote kringen in de ruimte. Dus de stoelen die worden in grote cirkels gezet. Alles gaat. De hele infrastructuur is zo dat je niet makkelijk individueel of afgezonderd kan zijn. En ik als burger, vind dat soms heel wonderlijk en ook niet altijd heel prettig.
Wat vind je daar niet prettig aan?
Ik ben iemand die me graag af en toe afzondert en een individuele gedachte ontwikkelt of een eigen gang gaat. En dat is daar buiten de norm.
Ja.
Moet ik wel bijzeggen dat er ook genoeg militairen zijn. En zeker als ze wat ouder worden en als ze een tijdje werkervaring hebben. Die wel weer heel goed in staat zijn om op zichzelf aan.
Tegelijkertijd, we maken dat heel strak, dat regime daar is heel strak. Je zegt die cirkels, alles is collectief. En dan komen we in een conflict situatie terecht waar alles chaotisch is.
Ja, en dat is een hele interessante spanning waar ik in mijn onderzoek nog veel verder op door wil en moet gaan. Je organiseert het zo dat er heel weinig onzekerheid is in iemand zijn leven en iemand zijn werkomgeving. Werken en wonen zit ook heel dicht bij elkaar in het internaatsysteem op de opleidingen. Dus mensen zitten daar gewoon 4-5 dagen per week of 24/7 met elkaar. Aan de andere kant opereer je in enorm chaotische gebieden waar je eigenlijk niet zo heel goed weet wat er nou aan de hand is. En ook voornamelijk binnen die muren van de compound blijft. Dus dat is een.
Maar is het dan juist niet iets wat elkaar heel goed aanvult? Juist als je in zulke ja, laat ik zeggen, barre omstandigheden met grote onzekerheden moet opereren. Dat het dan alles wat je veilig kunt stellen, zo'n cultuur van het leger, dat dat juist...
Een houvast is.
Ja.
Ja, en dat is ook zeker de ratio daarachter. En dat is ook hoeveel mensen dat ervaren. Ik denk alleen dat als je iemand traint op altijd zekerheid geven, dat je misschien niet goed weet hoe die reageert in een onzekere situatie. En dat dat misschien ook risico's met zich meebrengt.
Is het dan altijd zekerheid geven dat je met z'n allen die groepscultuur, die collectiviteit aan het trainen bent? Ik zou juist weinig zekerheid hebben als ik blind moet vertrouwen op iemand anders.
Ja, daar word je dus ook in getraind dat dat kan. Dat je blind op elkaar kan vertrouwen. Als je bijvoorbeeld te laat komt daar in een groep, dan wordt alles stilgelegd. En dan voel jij heel duidelijk dat het jouw schuld is dat al die anderen op jou hebben moeten zitten wachten.
Er is maar één tijd op tijd. Dat is het leven.
Ja. Stekend. Ja.
Nou, we praten daar zo over verder. En dan gaan we verder kijken hoe theorie in de praktijk komt. Maar eerst is het nu tijd voor onze columnist. Machiel, take it away.
Dankjewel. Polemos panton men pator esti panton de basilaars. Oftewel, oorlog is van alles de vader en de koning van alles. Aldus Herakleitos, een filosoof uit 500 voor Christus uit Griekenland. Deze wijsgeer, de duistere genoemd, heeft waarschijnlijk geen lofzang op de oorlog willen houden als een vruchtbare oorsprong van het bestaan. Maar hij wees er in deze abstracte termen op dat verandering en vernietiging tegelijkertijd ook vernieuwing betekent en dat omgekeerd ontwikkeling, groei of ontstaan alleen maar optreden als er ook iets ten onder gaat. Oorlog en vrede zijn voor Herakleitos weliswaar tegenovergesteld, maar tegelijkertijd ook innig met elkaar verbonden. Deze ambiguïteit van oorlog en de verwevenheid van vrede en oorlog met elkaar, zoals ook van ontwikkeling en vernietiging met elkaar, is voor de meesten van ons verwarrend en soms zelfs verontrustend. Het resultaat is dat veel mensen desondanks proberen om oorlog en vrede strikt van elkaar gescheiden te houden en ook veronderstellen dat goed en kwaad uiteindelijk strikt van elkaar te scheiden zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat het huiveringwekkende verschijnsel oorlog ons allemaal een diepe, meer filosofische les kan leren, namelijk dat er altijd een tekort bestaat van onze begrippen ten aanzien van de werkelijkheid waarover we proberen te spreken. Typisch weer zo'n vergezochte analyse en een voorbeeld van filosofische abstractie, zult u misschien zeggen. Immers, meestal is toch duidelijk of oorlog onvermijdelijk en terecht is, of dat het juist afschuwelijk en onterecht is, terwijl vrede eigenlijk altijd positief is. Of is het zelfs voor ons niet zo evident? Zelfs niet voor ons verwende burgers van misschien wel de meest vreedzame en oorlogsvrije regio van de wereld, die al jaren geen oorlog op eigen bodem meegemaakt hebben. Helaas, de laatste jaren zijn we herhaaldelijk opgeschrokken en geschokt door oorlogstonelen elders op de wereld die soms angstaanjagend dichtbij kwamen. Oorlogen waarbij we soms als burger van een NATO-land of een EU-land of gewoon als onderdeel van de vrije westerse wereld ook indirect betrokken zijn. Denk aan de burgeroorlog in Syrië die al jaren duurt, die miljoenen onschuldige burgers tot slachtoffers en vluchtelingen heeft gemaakt en waarbij wij betrokken zijn in ieder geval als passieve omstander en als opvangland van overigens al te kleine aantallen vluchtelingen. Of denk aan de strijd tegen het islamitische kalifaat. Het kalifaat dat inmiddels ook Nederlandse jongeren lijkt aan te trekken. Mogelijk omdat zij zich betrokken voelen bij de slachtoffers van de Syrische regering Assad, die maar geen hulp van buiten lijken te krijgen, die slachtoffers dus. Het resultaat is dat er op dit moment landgenoten betrokken zijn bij beide kanten van het front. Het kan dus gebeuren dat er Nederlandse bommen vallen op Nederlandse burgers die het kalifaat verdedigen, of die anders gezegd dat er bommen vallen op Nederlandse burgers die Syrische moslims proberen te verdedigen tegen hun abjecte president. Voorwaar, een verwarrende situatie waarbij het lastig kan zijn om bijvoorbeeld de ene strijdende partij geheel nobel en goed te verklaren en de andere partij volledig slecht te verklaren. Hoezeer ik zelf dat zogeheten kalifaat en de bijbehorende ideeën ook afwijs. Of neem de oorlog in Oekraïne. Deels een burgeroorlog, maar ook deels een invasie van het land door Rusland, waarmee dat laatste land een schokkend gebrek aan respect voor de integriteit van het buurland toont. Daarbij wordt door Rusland en de separatisten echter weer verwezen naar het verleden, waarbij de grenzen anders lagen of de bevolkingssamenstelling anders was. En volgens deze opinie moet de strijd begrepen worden als de correctie van de historische vergissing. En met dergelijke historische vergissingen zijn wij heus wel bekend, omdat wij zelf als een van de koloniale mogendheden veel van dat soort historische vergissingen zelf ook gecreëerd hebben. Bij deze strijd in Oekraïne is de EU meer direct betrokken, maar dat levert helaas ook een verwarrend beeld op. We moeten aanzien hoe de EU en de NATO alleen maar met economische sancties durven te strijden, omdat een militair ingrijpen wellicht tot een onbeheersbare strijd zou kunnen leiden en zo voor nog meer slachtoffers, schade en politiek onvoorspelbare gevolgen kan zorgen. Zulke oorlogen roepen heftige emoties en afschuw op en minstens evenveel meningen en overtuigingen. Daarbij speelt veelal ook een groot gevoel van frustratie en onmacht mee. Frustratie en onmacht over het feit dat de meest afschuwelijke gewelddadigheden plaatsvinden die niemand zou moeten willen en die toch maar voortduren omdat er geen oplossing of uitweg gevonden wordt. In de meeste gevallen lijken oorlog inderdaad, zoals von Clausewitz 2 eeuwen geleden al betoogde, voortzettingen te zijn van de politieke strijd met andere middelen. Dan is het echter ontstellend om te ervaren dat die andere en vernietigende middelen de oorspronkelijke politieke meningsverschillen totaal doen verbleken. Althans, voor de slachtoffers van de oorlog zijn die politieke meningsverschillen niet meer relevant. Hun mening hierover speelt ook meestal geen rol. Of je nu voor of tegen de oorlog bent, of je stiekem de opvatting van de vijand huldigt of juist niet. De gemiddelde burger hoeft er niet op te rekenen dat hij of zij onzien wordt als ze maar de juiste mening huldigt en dat ze alleen maar getroffen wordt als ze toevallig eens blijkt te zijn met de vijand. Bovendien, hoe kan het verlies van het leven van een geliefde die in kruisvuur terechtkwam? De vernietiging van een moeizaam opgebouwd huishouden bij een granaatontploffing of de invaliditeit als gevolg van een bermbom beschouwd worden als een terecht offer ten behoeve van een politiek wenselijk doel. Een politiek doel dat door andere mensen bepaald is, veelal in abstracte termen van autonomie, soevereiniteit en macht, op een plek ver van het slagveld verwijderd, zodat het fysieke geweld die mensen helemaal niet bereikt. Begrijp me goed, ik ben geen diehard pacifist en ik denk dat er goede redenen kunnen zijn om de wapens op te pakken. Zulke redenen worden bijvoorbeeld onderzocht in theorieën over just and unjust wars, over gerechtvaardigde en onrechtvaardige oorlogen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op humanitaire interventies. Bij zo'n humanitaire interventie, denk Libië, denk het voormalig Joegoslavië, wordt een land aangevallen door het buitenland omdat de overheid van het land genocide pleegt op een deel van de eigen bevolking. Het akelige is echter dat zulke nobele redenen meestal afdoende zijn om te voorkomen dat de slachtoffers vallen onder die burgers die gered moeten worden, ook al zijn ze het eens met de humanitaire interventie. Sterker nog, ook in de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat een humanitaire interventie al te makkelijk kan omslaan in een humanitaire ramp. En dat het oorspronkelijke kwaad, bijvoorbeeld een gewelddadig en dictatoriaal regime, misschien minder erg was dan het resultaat van een goedwillende coalitie. Symmetrisch aan deze onmacht van onze begrippen ten aanzien van de analyse en rechtvaardiging aan het begin van de oorlog, is het de onmacht wanneer de wapens eindelijk stilgevallen zijn. Een belangrijke vraag die zich dan voordoet is of elke vrede welkom is. Of dat er ook een gevaar is dat er te vroeg vrede gesloten wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Eerste Golfoorlog. Achteraf moeten we misschien constateren dat de Westerse coalitie had moeten doorpakken. Ook al kon men destijds vrede sluiten. Omdat jaren later alsnog een tweede invasie gepleegd werd met nog veel destructievere gevolgen. Ten aanzien van het einde van de oorlog steggelen deskundigen dan ook over de vraag waaruit het einde van de oorlog moet bestaan. Uit vrede of uit gerechtigheid? Peace or justice? Nu zou je natuurlijk allebei willen. Een vrede waarin het recht heerst. Helaas blijken vrede en gerechtigheid elkaar regelmatig in de weg te zitten. Rechter Goldstone van het Joegoslavië-tribunaal vertelt bijvoorbeeld in een lezing dat er waarschijnlijk een relatie is tussen zijn order om de Servische leiders Karadzic en Mladic te arresteren en de slachting van moslimmannen bij Srebrenica die 2 maanden later plaatsvindt onder het toeziend oog van onze Nederlandse blauwhelmen. Rechter Goldstone meent dat op de lange duur het recht meestal wel degelijk bijdraagt aan een duurzame vrede, maar hij geeft in zijn lezing verschillende voorbeelden van het omgekeerde. Voorbeelden waarin het nastreven van rechtvaardigheid weer voeding aan nieuwe strijd geeft. Het is dan ook zo dat vrede wel betekent dat er wapens zwijgen, maar dat vrede nog allerminst vereist dat er ook rechtvaardigheid heerst. Dat bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers vervolgd zijn, dat er herstelbetalingen worden gedaan, dat er democratische verhoudingen zijn ingevoerd. Vaak blijkt het onmogelijk om zulke rechtvaardige verhoudingen te realiseren na een oorlog. En soms is het zelfs na decennia nog een brug te ver voor vele regeringen om rechtvaardigheid te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse regering die dat maar niet kan doen ten aanzien van Indonesië. Laat ik na deze wat sombere constateringen weer terugkeren naar de abstracte aforismen van Herakleitos, de voorsocratische filosoof uit Griekenland. Niet alleen was volgens hem oorlog de vader en koning van alles, maar hij meende ook dat pantarei kai oudemenai, oftewel alles stroomt en niet blijft hetzelfde. Wij proberen weliswaar uit alle macht met onze begrippen en houvast in die vliedende werkelijkheid te krijgen en tussen goed en kwaad te onderscheiden en te besluiten of oorlog gerechtvaardigd is, dat wellicht als spannend vrede gehandhaafd moet worden. Maar hoewel onze begrippen suggereren dat er scherpe grenzen te trekken valt, blijkt dit in de praktijk vies tegen te vallen. Juist wanneer het om leven en dood gaat, om oorlog en vrede, om geweld en rechtvaardigheid, juist dan zouden we toch willen dat onze begrippen ons helpen om onze wensen en idealen te verwerkelen. Met dit tekortschieten van onze begrippen ten aanzien van de werkelijkheid worden we vooral geconfronteerd in verband met de individuen die betrokken zijn bij de oorlog, zoals ik eerder al zei. Die individuen worden geslachtofferd of moeten zelf de wapens hanteren, ongeacht hun persoonlijke visie of betrokkenheid. Ze worden vereenzelvigd met een bepaalde partij of worden slachtoffer als collateral damage, per ongeluk. Zoals de filosoof Hegel rond 1800 nog schreef, demonstreert oorlog de nietigheid van het bijzondere en van het individuele. Ook voor Hegel gold dat dit niet iets specifieks is voor de oorlog, maar dat oorlog ons een meer algemene les in bescheidenheid moet leren. De dilemma's en verwarring die bij oorlog horen zijn voor een deel te wijten aan een zeer fundamenteel en meer abstract probleem. De onvermijdelijke kloof die er ligt tussen onze taal en begrippen enerzijds en de weerbarstige en vloeiende, veranderende werkelijkheid anderzijds. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever.
Ja, we zijn nog steeds bij Radio Zomerdam. Dit was Forever Young van AlphaVille. We hebben het nu gehad over de theorie, over de veranderende oorlogen. We hebben het gehad over hoe we worden opgeleid, maar we hebben ze nog niet samengebracht. Nu heb jij een artikel geschreven dat hopelijk binnenkort gepubliceerd wordt.
Ja.
Waarin je een Nederlandse unit in Uruzgan beschrijft, die daar specifiek kwam om ondernemerschap te stimuleren. Kun je iets over vertellen?
Ja, klopt. Deze unit die was onderdeel van de, wat toen nog CIMIC heette, de civiel-militaire coöperatie.
Dat zijn militairen?
Dat zijn militairen, ja. Maar dat zijn vaak reservisten. Dus okay. Die hebben in Nederland, in de burgermaatschappij, gewoon een heel andere functie. Dat zijn ondernemers, managers, kan van alles zijn. Dit was tussen 2006 en 2010. Toen werkte Nederland met onder andere NATO samen in Afghanistan. En zijn er dus ook een aantal van deze CIMIC'ers die kant op gegaan binnen deze unit, waar ik het dan specifiek over heb. En zij hadden als taak om daar ondernemerschap te stimuleren. En dat komt voort uit die gedachte dat ontwikkeling en veiligheid met elkaar te maken hebben. Dus op het moment dat er wat economische activiteit groeit, dan zal waarschijnlijk de kans dat mensen heel graag oorlog willen voeren afnemen. Dat is een beetje de gedachte.
Maar je zegt ze hadden als taak, dat is niet helemaal goed gegaan.
Nou, het is ook een behoorlijk ingewikkelde taak, maar als je natuurlijk militair bent, dan ben je vaak gebonden aan de randen van je kamp.
Ja.
Je blijft binnen die compound. En zij gingen ook een business center opzetten en dat zat daar al buiten bijvoorbeeld. Dus alleen de bewegingen van plek A naar plek B was verschrikkelijk lastig. En dan had je natuurlijk ook nog ondernemers, Afghanen nodig, die dat dan ook wilden om daarheen te gaan. Het deel van die missie was ook wat dan Winning Hearts and Minds genoemd werd. Dus de vrienden worden met de bevolking. Maar dat moet dan wel eerst gebeuren voordat ze bijvoorbeeld weer naar zo'n centrum komen om ook echt daadwerkelijk business te gaan ontwikkelen.
En hoe werkte zij samen met de militairen op het kamp? Was daar samenwerking tussen?
In die zin dat de hardcore militairen, dus niet de ontwikkelaars, die boden veiligheid. En je loopt gewoon mee in hetzelfde stramien.
Ja.
Ja.
Bij mij onmiddellijk de vraag oproept, is ondernemerschap in Uruzgan voor de burgers daar hetzelfde als hier? Als ze weten hoe Max Weber bijvoorbeeld de protestantse ethiek als achtergrond van kapitalistische ontwikkeling in het Westen analyseert, dan lijkt dat niet iets wat je zomaar naar Uruzgan kunt verplaatsen.
Nee. In het artikel noem je ook een rijtje van dingen die niet goed gingen. Volgens mij sluit dat heel goed aan wat jij zegt. Er staat culturally unaware, dus ze kenden de cultuur niet zo goed. Ze waren logistiek niet goed aanwezig. Er was weinig tijd. Het zijn allemaal dingen die erop duiden dat ze het gebied niet heel goed kenden, maar wel daar allemaal dingen al moesten doen.
Precies, en dat is een probleem wat je vaak ziet op het moment dat militairen zich bezig gaan houden met ontwikkelingsstrategieën. Wat ontwikkelingsorganisaties vaak doen, zijn veel meer procesgericht. Dus die zitten ergens voor een hele lange periode, die leren de taak, die leren mensen kennen die van invloed zijn in die samenleving, die zien een langer proces. En daar is natuurlijk ook heel veel op aan te merken. Maar dat is een beetje in het kort idee van ontwikkeling.
Maar die kunnen niet onder begeleiding van de militairen daar naartoe?
Nou, dat zou kunnen, maar dat kost heel veel coördinatie en tijd. En dan moet je met elkaar afstemmen. En dat is hartstikke ingewikkeld. Dus wat ze bij CIMIC toen gedacht hebben, van, nou, maar dat kunnen wij dus ook zelf. Want wij hebben ook die half civiele mensen in dienst. En die half militair, half civiel. En die kunnen we daarvoor inzetten. Maar die moesten wel binnen een legerstructuur opereren. Dus dat is, nou ja, je hebt 3 maanden. De preferred end state is X. En als je van A naar X moet, dan kun je die stappen terugnemen. En dat betekent dat we die stappen vooruit moeten doen. En dat is dus een heel erg projectmatige, van bovenop gelegde blauwdruk die je ergens op wilt duwen. En dan blijkt de werkelijkheid natuurlijk weer barstiger.
Een van jouw hypotheses in het onderzoek is dat we daarom ook onze training moeten veranderen om mensen beter voor te bereiden op dat soort situaties.
Ja, en dat kan echt op ontzettend veel verschillende manieren. Daar heb ik nog geen oplossing voor. Maar je zou, als je binnen die comprehensive approach of 3D-strategie, zou je misschien veel meer al vooraf thuis samenwerking kunnen zoeken. Zorgen dat mensen elkaar kennen. Want je kan nog zo op organisatieniveau denken, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om dat je weet wie je moet bellen als je snel iets nodig hebt.
En Defensie doet daar zelf ook al aan. Die zijn ook al bezig met een veranderende...
Ja, leger. Defensie is bezig met een veranderend leger. Defensie is steeds meer interactie aan het zoeken met de civiele wereld. Ze zijn ook bezig met samenwerkingen met de Duitsers en de Belgen op het gebied van militaire training. Dat helpt weer mee als je bijvoorbeeld in de NATO of VN samenwerking op pad gaat.
Dus... En zelfs de slogans zijn veranderd.
Ja, maar Defensie houdt ontzettend van slogans. Dus er zijn ook heel veel verschillende clubjes die weer... ook een eigen slogan verzinnen. Ja.
Wat voor slogans moet ik aan denken?
Vechten voor vrede en veiligheid. Eentje waar ze van hoe zou het militair van de toekomst eruit moeten zien... dat is heel lang was dat een krijger, een diplomaat en een manager. En nu is dat meer veranderd in een vakman, een coach, een manager en een leider.
En, hoeveel leiders kun je in een leger hebben?
Nou, heel veel. Je wordt bij Defensie word je heel snel leider, omdat er natuurlijk overal clubjes zijn. En dus je studeert af, je bent 23 en je hebt meteen 10 man onder je. Dus dan ben je leider op het bijna allerlaagste niveau, maar je moet die mannen en een paar vrouwen wel ergens doorheen krijgen.
Maar in hoeverre zie jij bij die ontwikkelingen dat er ook iets meer bescheidenheid is ten aanzien van wat ons leger kan bewerkstelligen daar in den vreemde? En wat voor soort interactie eigenlijk met plaatselijke bevolking moet plaatsvinden?
Er is wel wat bescheidenheid. Maar ik denk dat Defensie misschien ook wel een bepaalde mate van bravoure nodig heeft... om de mensen intern te motiveren om het te blijven doen. Als je heel bescheiden en twijfelachtig bent over je eigen impact... dan is het misschien niet zo heel leuk om daar te werken. Veel mensen gaan er toch werken vanwege het avontuurlijke karakter. Mm.
En vanwege de speltjes, want Defensie is ook een vrij symbolisch...
Ja, je kan heel veel speltjes krijgen. Ja.
Zegt dat iets over hoe het leger een andere cultuur is?
Ja, het laat zien dat het een organisatie is die ook heel erg drijft op traditie en symboliek. Mm. Ook die opleiding die op een kasteel plaatsvindt en... die heel erg veel bijna een soort van secret society-achtige karakter heeft. En ik denk dat de insignes daar onder andere een uiting van zijn.
Ja. Hey, we zijn bijna aan het einde gekomen. Jouw onderzoek loopt nu... Hoe lang ben je nu bezig?
Met dit specifieke onderzoek pas een maand of 4.
En wat zijn nu de volgende stappen voor jou de komende tijd?
Ik ben nu heel veel interviews aan het doen met zowel de bureaucraten als de echte operationele mensen binnen Defensie.
Dat moet je heel veel uitleggen. De operationele mensen zijn...
Dat zijn de mensen die zich bezighouden met hoe de missies ingericht worden en wat er daar dan moet gebeuren. Of die dat ook gewoon echt zelf aan het doen zijn. En de bureaucraten die zitten meer hier, die zijn wel militairen vaak. Die werken in Nederland, in Amersfoort, in Utrecht... aan een heleboel dingen. Mooie doctrines en opleidingsplannen en profielen voor wat de volgende...
Manager, coach, diplomaat, die dingen.
Ja. Ja. Ja.
En krijg je een beetje de ruimte bij Defensie? Of is het nog wel ook voor jou een gesloten bastion?
Ik dring langzaam binnen. En ik vind dat veel mensen die ik tegenkom ontzettend hartelijk en open zijn. En uiteraard, ja, het vergt wat...
Want doe je mee met de training? Of niet? Zit je echt alleen maar te observeren?
Ik doe niet zelf mee met de training, nee.
Dus het is niet over een paar maanden dat je kaal gaat en je eerst...
Nee.
Nou, heel goed. Volgens mij kunnen we nog wel even doorpraten, maar dan worden we eruit gegooid door de radio. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, waarin we spraken met Marenne Meijansen over haar lopende onderzoek naar hoe onze militaire leiding beter getraind kunnen worden. En we kunnen wel concluderen dat de militair al lang niet meer alleen een geweer moet kunnen gebruiken, maar veel meer is. Volgende week gaat Thiago Abas het over een heel ander onderwerp hebben hier bij Radio Zwammerdam. Namelijk over hoe en waarom mensen kinderen krijgen. Ik dank mijn gast Marenne Meijansen, onze columnist Michiel Keestra en natuurlijk co-host Terre ten Houten de Lange. Techniek werd vandaag verzorgd door Luc X. We zonden uit vanuit de OBA en mocht u een keer live willen komen kijken, wees dan vooral welkom bij onze studiotafel op de eerste verdieping. Ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven via Facebook en Twitter. En de fragmenten komen later online op de website van Amsterdam FM. Graag tot volgende week en nog een fijne, hopelijk vredige zondag gewenst.